Ja, jammer dat de ondertiteling even wegviel bij het laatste stuk. De tekst staat in je programma. Het is een video gemaakt door een andere kerk. Ik ben altijd heel blij dat we dat soort dingen kunnen gebruiken. Want om dit zelf te gaan filmen in de velden van Eindhoven, dat is best wel wat werk. Ik hoop dat het je helpt. Mij helpt het als ik wat visuele dingen zie. Om ook een context en bij het verhaal te bedenken. We zijn de vorige keer begonnen aan een verhaal van bijna 3000 jaar oud. Dat is best wel lang. De meeste van ons... Ze zijn nog lang niet zo oud, hè? 40 jaar en dan 3000 is wel een hele stap verder. Een verhaal dat plaatsvond rondom de Dode Zee en wat vandaag de dag de Westbank is en een stuk van Jordanië. En het verhaal speelt zich af ten tijde van de rechters. Rechters die optraden als leiders in het Israël op die tijd, nog voordat er koningen waren. 1100 voor Christus. En het was een hele donkere tijd in de geschiedenis van Israël. Er staat over deze periode geschreven dat iedereen deed wat juist was in zijn ogen, in zijn eigen ogen. En dat wordt niet positief bedoeld. En dan gebeurt er dit hele mooie verhaal. Een verhaal met vrouwen, met een boer. Boer zoekt vrouw, Karo ook, moest er meteen aan denken. Net zoals op tv. Emoties, gesprekken, volop gesprekken. De helft van het boek is gesprek. Daar komt natuurlijk, als je heel veel vrouwen bij elkaar zet in een verhaal, dan komen heel veel gesprekken naar boven. Liefde, romantiek. En als je de vorige keer gemist hebt, zal ik het even kort proberen samen te vatten. Ja, kort is altijd moeilijk voor mij, maar ik doe mijn best. Het verhaal begon in Bethlehem. Bij een normaal gezin, een vader, Elimelech, een moeder, Naomi en hun twee zonen, Machlon en Kiljon. Ik zei de vorige keer, dat zijn coole namen, noem je kinderen alsjeblieft niet zo. De ene betekent stervend en de andere betekent ziekte of zo. Dat moet niet doen. Ik denk, ik ga een Star Trek namen. Nee, dit zijn geen coole namen. En er ontstaat een hongersnood, dus Elimelech, die besluit om met zijn gezin te verhuizen uit Bethlehem. Bethlehem betekent huis van brood. Vertrekt hij uit Bethlehem tijdens die hongersnood en die verhuist 50 kilometer verderop naar een dorpje Moab. En Moab was ooit gesticht door een meneer die had met zijn dochter kinderen verwekt. En die zoon die daaruit ontstond, dat was Moab. En dus een beetje een raar clubje, waar de Israëlieten ook van zeiden, daar moet je niet te dichtbij in de buurt komen, want dat is een beetje een raar clubje. Niet een plek om met je gezin te gaan wonen, zeker niet met twee zonen die nog op zoek zijn naar een vrouw. Nou, toch besluit Elimelech dat dit wijs is, hij verhuist. Zijn zonen groeien daarop en ja, ze kunnen niet anders, ze kiezen daar twee Moabitische vrouwen, Rut en Orpa. Maar wat gebeurt er daar? Elimelech sterft, zijn twee zonen gaan dood. En de vraag waar de vorige keer ook zo bij stilgestaan hebben is, waarom? Wordt niet gezegd, blijf stil. Ook vandaag zijn er mensen die misschien een vrouw, kinderen, een man verloren hebben. En die zich afvragen, waarom? Die vraag wordt niet beantwoord. Drie vrouwen zijn daar, zonder kostwinnaar. In die maatschappij, dat gaat niet goed natuurlijk. Dus Naomi zegt, weet je wat, ik pak het boeltje op, ik ga terug naar mijn familie, ik ga terug naar mijn dorp, ik ga terug naar mijn kerk, ik ga terug naar mijn God in Bethlehem. Dus ze neemt de twee schoondochters mee en onderweg bedenkt ze zich, van ja, maar ik heb eigenlijk deze twee schoondochters niet te bieden, niks te bieden. Dit zijn twee Moabitische vrouwen, als ik die meeneem naar Bethlehem, dat is hetzelfde als dat je nu een Syrië meeneemt naar PVV partijcongres of zo. Dat werkt niet, je hebt ze niks te bieden. En dus onderweg probeert ze de schoondochters te overtuigen om terug te gaan. Ga nu eens terug naar je ouders, naar je vader, naar je moeder. Zoek daar een man terug in Moab. Nou, Orpa gaat terug. Maar Rut besluit om bij Naomi te blijven. Ongeacht de consequenties, ongeacht wat haar te wachten staat in Bethlehem. En op het eind van hoofdstuk 2 zien we dat deze twee dames, Naomi en Rut, aankomen in Bethlehem. En Naomi zegt tegen de kennissen die ze daar nog heeft, zegt ze, lieve mensen, noem me geen Naomi meer, want Naomi betekent liefelijk, schoon, maar noem mij Mara. Mara betekent bitter. Want ik ben boos op God, zegt ze. Ik ben hartstikke boos op God. Boos op wat God mij aangedaan heeft. Boos op God, hij heeft mijn man van me afgenomen. Ik ben boos op God, want hij heeft mijn twee zonen van me afgenomen. En God, als hij bestaat, kan dit soort dingen toch voorkomen? Een vraag die we volgens mij allemaal hebben. Ze is eerlijk, ze is open over haar worstelingen. En haar community in Bethlehem, die daar omheen staan, kan haar helpen. Omdat ze vertelt over haar moeilijkheden. En daar begint hoofdstuk 2. We gaan er gewoon zin voor zin erheen, staat ook in je programmaboekje. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boaz. De auteur is hier heel aardig. Hè? Zij noemt zichzelf Mara, bitter, maar de auteur gaat verder en noemt haar gewoon Naomi. En hier komt Boaz. Boaz betekent sterk. Een vent. Dit is een echte man. Zeer vermogend. Dat betekent dat hij rijk is. Maar het betekent ook dat hij een belangrijk man is. Een sterke man. Machtig. Als ik aan Boaz denk, moet ik altijd denken aan Bruce Springsteen. Dat is een vent. De boss. Hè? En hij luistert niet naar Mariah Carey. Weet ik wat, ik nog nooit van Justin Bieber gehoord. Zo iemand, een echte vent. Een man die de moeite waard is om na te volgen. Een wat oudere man. Een succesvolle zakenman. Maar er is één raar ding met hem aan de hand. Voor die tijd. Hij is single. Hij is niet getrouwd. En dat is toch, hè? Wie wil er nou geen rijke man trouwen, zou je denken. En blijkbaar staat hier, is hij ook nog familie, verre familie van Elimelech. En dit komt later in het verhaal terug, dus daar ga ik nu nog niet verder op in. Dat wordt er voor een volgende keer. Nou, Rut de Moabitische zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. Beetje moeilijke taal. Ze zei, en Naomi zegt tegen haar, ga mijn dochter. En daarop ging Rut op weg. Kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. Dit is Rut, een Moabitische vrouw. Ik zei het al, rare afkomst, heeft niks. Geen toekomst in Bethlehem. En ze praat nu met haar verbitterde schoonmoeder. En ze zegt, we hebben geen eten. Er is geen werk. De koelkast is leeg. Er moet iets gebeuren nu. Mag ik aren gaan rapen? Eigenlijk staat hier het woordje aren lezen. En dat is een gebruik dat hier ook in Brabant was, tot nog niet zo heel lang geleden. Ik zag een plaatje van Vincent van Gogh, die had een mooie tekening gemaakt van een vrouw die aren leest hier in Nuenen. Dat is hier om de hoek. Aren lezen is dat je achter de maaiers aangaat, die maaiers maaien het veld leeg. En dan blijft er altijd wat over. Er blijven altijd wat aren over en die ga je dan oppakken. En dat is een hele zwaar werk, want je bent de hele dag op die akker bezig. En vaak hou je ook niet zoveel over, want die maaiers die pakken natuurlijk zoveel mogelijk met zich mee. Aren lezen. Ik zag nog een plaatje uit Boekel, dat is deze. Ja. Als je arm was, dan kreeg je in die tijd geen uitkering. Je kon niet gaan aankloppen bij de rechters. Kon je niet gaan aankloppen en zeggen, hey, ik heb geld nodig, kunt u mij een envelopje sturen iedere week. Dat werkte niet zo. Je had ook geen voedselbonnen voor de voedselbank. Je moest werken. En wat je wel dus kon doen, is je kon naar het land gaan. Er was zelfs een wet gemaakt in die tijd, dat de mensen die het veld leegmaaiden, die moesten dingen achterlaten voor de armen. Dus zij gaat dat doen. Zij gaat naar een akker, ze loopt het dorp in of uit, Bethlehem uit denk ik, de stad uit. En daar zijn allemaal landerijen en zij kiest er eentje en ze gaat daar aren lezen. En het overkwam haar. Het overkwam haar. Dat ze op een deel van de akker van boer Boaz terechtkwam. Die uit het geslacht van Elimelech was. Het overkwam haar. Toevallig. Bij geval staat er nog een oude vertaling. Wat een mazzel heeft zij. Toevallig komt zij op die akker van boer Boaz. Nergens anders in de Bijbel wordt dit soort taal gebruikt. Nergens. Over dingen die wij als mensen gewoon toevalligheden noemen. Toevallig verhuizen, toevallig heeft ze geen eten. Toevallig komt ze op een veld om aren te rapen. En toevallig is dat het veld van Boaz, de succesvolle, rijke boer, die toevallig ook nog single is. Nou, mooi. Daar staat hij niet voor niets. Dus daar wil ik even bij stilstaan. Ik moet het even over hebben. Dit is eigenlijk een heel belangrijk thema van het hele boek. Namelijk, hoe werkt God? Hoe werkt God door moeilijke omstandigheden vorige week? Hoe werkt God door de geschiedenis? Hoe werkt God in jouw leven? Hoe werkt God in mijn leven? En als we in de Bijbel kijken, zien we in ieder geval twee manieren waarop God werkt. En de ene manier is heel zichtbaar. Dat is door wonderen. Bovennatuurlijke dingen. Het splijten van de zee, hè? Dat kennen we allemaal uit de film. Een maagd die een zoon krijgt met Kerstmis. Een Jezus die op water loopt. En Uri Geller die dat naprobeert te doen. Dat zijn allemaal van die dingen die vinden wij moeilijk te geloven. Daar zijn we veel te nuchter voor vaak. Maar tegelijkertijd, als we die zouden zien, dan zouden we wel in God geloven. Tientallen jaren geleden, stond Peter Schelen in Eindhoven met een tv-programma van de EO. En die ging naar mensen interviewen en dan zei hij, geloof je in God? Nee, natuurlijk niet. En wat zou God moeten doen dat je wel in hem zou geloven? En het antwoord op nummer 1 plaats was altijd, hij moet iets doen wat ik niet kan verklaren. Nou, was Peter voorbereid. Dus hij zei Peter, dus als God deze lantaarnpaal nou omdoet van laten vallen, geloof je dan in God? Oh, dan wel ja. En boem, viel die lantaarnpaal om, want die had Peter Scheder natuurlijk net daarvoor neergezet met een speciaal kastje eraan dat hij om kon vallen. Geweldig. Je had die blik op die gezichten van die mannen moeten zien. Die filmpjes zijn te oud, ik kan ze niet meer laten zien. Maar het is geweldig. In één keer valt er een lantaarnpaal om en die mensen schrikken zich rot. En dat geldt ook voor jou en mij. Het liefst, of je nou hier voor de eerste keer hier in de brug bent, of überhaupt voor de eerste keer in een kerk bent, of al jaren komt, wij willen dit soort grote dingen graag zien. Daar worden we enthousiast van. Ik wil graag zien dat mensen genezen. Ik wil graag zien dat er onverklaarbare dingen gebeuren, dat ik zeker weet, hé, hier is God bezig. Dat we Gods zichtbare hand van wonderen gewoon kunnen zien. En God doet dat ook. Ook vandaag de dag, daar ben ik van overtuigd. Maar dat is niet de nummer 1, de standaard manier waarop God werkt. De standaard manier, de andere manier waarop God werkt, is door omstandigheden. We noemen dat zijn onzichtbare hand. Want niet iedereen herkent dat. Dat God voorziet in onze noden. Dat God onze gebeden verhoort. Dat hij mensen toevallig op ons pad stuurt. Dat we ons toevallig op de juiste plek, op de juiste moment ons bevinden. Zo werkt God in dit boekje. In Rut gebeurden geen grote wonderen, maar wel heel veel toevalligheden. Waar het voor een buitenstaander misschien lijkt van, hé, dit is gewoon maar mazzel, karma, weet ik hoe je het wil noemen, is hier God aan het werk. God is almachtig, God is goed, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Hij kan alles. En zelfs als er dingen gebeuren die hij niet wil, zoals afgelopen vrijdag in Parijs, gebruikt hij die ten goede. Tot in de kleinste details van ons leven. En vaak merken we dat niet eens op. Zien we dat niet. Vaak zie ik iets anders. Mijn oma die toen ze nog leefde, weefde graag. Is dat verleden tijd van weven? Weven, woven, waf, geworven? Ik weet niet. Mijn oma weefde graag. En voor mij, als ze bezig was en ik keek naar wat ze aan het doen was op zo'n heel groot apparaat, dan waren er allemaal kleine knoopjes en friemeltjes en allemaal losse draadjes, hè. Ik denk, daar kon er geen touw aan vastknopen, letterlijk. Maar als ze dan klaar was en ze haalde dat uit haar weefgetouw, dan was daar een heel mooi ding. Ja, soms kunst, soms een tapijtje, soms iets wat je aan de muur kon hangen. God werkt zo ook. En wij zien allemaal losse draadjes, wij zien knopen, we denken, waar is God mee bezig? Bestaat hij wel? Is hij er wel? Maar uiteindelijk, als we naar ons leven terugkijken, dan zien we straks een heel mooi kunstwerk. Geen grote bovennatuurlijke wonder in dit verhaal, maar wel God die aan het werk is in het leven van normale mensen zoals jij en ik. Als je dat wil zien. Als je dat wil zien. En dat probeert de auteur hier ook duidelijk te maken door deze woordkeuze. Het overkwam haar. Toevallig kwam ze juist op die akker. Toevallig kwam ze op de akker van Boas. En zie, staat er nu. En zie. Toevallig. Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem, de Heere zegen u. Waar heeft ze toch mazzel, zeg? Ze is daar bezig op die akker en daar komt Boas aan in zijn BMW. Toevallig. Om bij zijn maaiers te checken hoe het met de business is, hoe het ermee gaat. En hij doet zijn portier open van zijn BMW en wat zegt hij? De Heere zij met u. Nou, ik weet niet waar jij werkt. Ik weet wel waar ik werk. Ik werk bij ASML. Maar ik denk dat bij Philips, op school, weet ik waar jij morgen naartoe gaat. Bij de Albert Heijn misschien, als je vakken vult. Ik denk dat er maar weinig plekken zijn in Eindhoven waar als je 's ochtends je baas ontmoet, dat hij je binnenkomt lopen en zegt, de Heere zegent u. Mijn baas gebruikt het woord God en het woord Jezus regelmatig, maar in een hele andere context. Zeker niet in deze. En de maaiers zeggen tegen hem, terug echoen en de Heere zegene u. Echoen zij terug. Nou, dit maak je bijna niet mee. Dus Boas is niet alleen een rijke single guy, hij is ook nog een iemand die van God houdt en met God bezig is. Daarop zei Boas tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze jonge vrouw toe? Boas staat daar, dus zijn personal assistant staat daar op het veld te tellen van hoe de mannen allemaal aan het werk zijn. En hij zegt, hey, wie is dat? Wie is die jonge vrouw? Die overigens trouwens niet heel jong was. Hè? Ze had al 10 jaar, was ze al getrouwd geweest, voordat haar man stierf. Zij zegt, hey, deze vrouw heb ik nog nooit eerder gezien. En ik vroeg me af, is dit nou liefde op het eerste gezicht? Hij ziet daar een mooie dame. Maar toen dacht ik verder, dacht van, hoe ziet Rut er op dit moment uit? Heb je erover nagedacht, dames? Zijn make-up op, haren netjes, nagels gelakt. Ik denk het niet. Ik denk dat ze daar in haar enige kleed is dat ze heeft, dat al vies is. In de modder zit ze daar een beetje wat aren te raken. Hartstikke smerig. Ze werkt de hele dag in het veld, ze zal een beetje stinken en ze is daar bezig. En toch heeft Boas oog voor haar. De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dat is nou die Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Ze zei, laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven, achter de maaiers. Zo is ze gekomen en zo is ze gebleven, van vanochtend af toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten staat, ze heeft bijna niet gerust. Hè? Die PA, die weet zijn personal assistant, weet het wel. Hè? Boas, dat is nou die Rut. Dat is waar die verhalen in Bethlehem over gaan. Dat is waar de kranten vol van staan. Naomi was teruggekomen met Rut. Naomi, de bittere vrouw, teruggekomen met haar Moabitische schoondochter Rut. En ze probeert eten te verzamelen voor zichzelf en haar gekke schoonmoeder. En we zien weer een stuk van het karakter van Rut. Hè. Ze werkt keihard. De vorige keer hebben we daar ook heel erg bij stilgestaan, hoe geweldig Rut eigenlijk is in haar karakter. Ze heeft bijna niet stilgezeten. Dit is echt een vrouw, ja, een geweldige vrouw. Mannen. Wie van jullie is, kijk meteen naar de voorste rij. Wie van jullie is een vrijgezel? Want we zien hier een paar principes die ik je toch wel meegeven. Ten eerste is Boas voelt zich aangetrokken tot deze vrouw. Dat horen we zo meteen. Waarom? Niet vanwege haar uiterlijk. In ieder geval niet op dit moment. Niet op dit moment in haar werk. Maar vanwege haar karakter. Hij heeft dit verhaal ook gehoord. Hij weet wat zij doet voor de schoonmoeder. Er is een heel groot verschil tussen een mooie vrouw voor een één avond en een mooie vrouw voor de rest van je leven. Maak dat onderscheid, jongens. Ga voor de langere termijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat je met elkaar moet praten. Als je nuchter bent, dan gaat het allemaal beter. En ik weet het, hè, ik hoor die verhalen zo van, joh, maar ze is zo knap. Jongens, dat gaat wel voorbij. Nou, misschien niet. Maar focus op de lange termijn. En het tweede punt, hè, dit is dating 3000 jaar geleden. Hè. Wat je ziet is, Rut staat voor zijn neus. Ik hoor zoveel jongens, ja, ik kan geen vrouw vinden. Vrouwen ook, meer vrouwen trouwens. Ik kan geen goede man vinden. Rut staat voor zijn neus. Sommige van ons hebben zo'n lang lijstje waar niemand aan voldoet. Dat iedereen afvalt. De perfecte vrouw, de perfecte man, zeg ik heel vaak, bestaat niet. En als hij wel zou bestaan, trouwt hij niet met jou. Ja, dat is helaas zo. Waarom niet? Jij bent ook niet perfect. En de perfecte vrouw is al met mij getrouwd, dus ja, het houdt echt op een gegeven moment. Kijk naar de mensen die God om je heen geplaatst heeft. Kijk naar je toevallige ontmoetingen. Kijk naar wat er gebeurt in je leven. Houd je ogen open voor de mensen die God voor je neus plaatst. En het derde punt. Rut staat op de akker van Boas. En ze gaan zo meteen die eerste date in, een gesprekje. Boas gaat met haar praten, heel goed. Maar één observatie. Hij heeft al een baan. Dat is gewoon observatie. En hij heeft al een relatie met God. Voordat hij dat gesprek aangaat met die meid. Dan mag je erover nadenken. En hij heeft een plan met zijn leven. Boas gaat praten. Hij zegt tegen Rut, u hebt gehoord niet waar, mijn dochter. Ga niet op een andere akker rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn. En u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Boas zorgt voor haar. Boas beschermt haar. Hij zegt, blijf nou op mijn akker, ga niet naar een andere akker. Dat kan heel erg gevaarlijk zijn. Dat zegt Naomi later ook nog eens een keer. Zeker voor een jonge vrouw alleen op zo'n akker. Boas is een echte man hier. Hij maakt geen misbruik van de situatie. Zou hij makkelijk kunnen doen als zakenman, maar ook als gewoon rijke man. Hij is hoffelijk. Hij beschermt haar. En hij zegt tegen zijn mannen, ik vind het wel heel mooi, hij zegt tegen zijn mannen, kom eens hier mannen, zie je die mooie vrouw daar? Afblijven, anders vinden ze je lichaam niet meer terug in het veld. Hij is heel direct met ze. Hij zegt, je moet er van afblijven. Ik heb mijn knechten geboden dat ze jou niet aanraken. Als je dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Heel bijzonder. In die cultuur zou dat totaal andersom zijn. De vrouwen moesten de mannen dienen, de vreemdelingen moesten de lokalen dienen. En hier is een vreemde vrouw die water krijgt van de knechten. Hij is goed voor haar. En de vraag is nu, dames, hoe zouden jullie reageren als er zo'n rijke, single man uit zijn BMW stapt en dit voor je doet, terwijl het niet zo goed met je gaat? Gooi jezelf. Ja, ze gooit zichzelf. Toen wierp ze zich met haar gezicht ter aarde, ja, dat is dan misschien wel, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Weet je, ze stelt die wel de juiste vraag. Ze gaat niet helemaal emotioneel met hem mee, oh Boas, ik ben single. En nee, doet ze niet. Ze gaat ook, laat zich ook niet wegslepen door haar emoties van wat hij allemaal haar te bieden heeft. Hij is aardig tegen haar, maar ze stelt de vraag, hey Boas, waarom ben je aardig? Waarom doe je dat? Wil je gewoon gebruik van mij maken? Wil je met mij naar bed? Of heb je andere plannen? Stel die vraag. Ik vind het heel goed dat ze die vraag stelt. Want vanuit haar perspectief, hier komt een rijke man die behandelt haar goed. Wie zit hier als mannen te wachten op een dakloze vrouw die in de vuilnisbakken, weet ik wat, de schillen aan het rapen is om te eten, met een schoonmoeder erbij die nog bitter is? Daar zit je toch, dat staat niet bovenaan je verlanglijstje, denk ik, als je zo'n lijstje hebt. Dat is echt niet bovenaan. Waarom? Dit is een heel goede vraag. Waarom doet hij zo aardig? En hij antwoordt, hij zegt tegen haar, het is me allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt. En hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Boas zegt dit, iedereen luistert. Rut, je hebt een risico genomen. Je hebt moeilijke tijden meegemaakt. En dat doet mij iets, dat raakt mij. Wat je gedaan hebt voor je schoonmoeder, dat vind ik heel bijzonder. En hij bemoedigt haar. Rut vindt genade in de ogen van Boas. Net zoals ze, helemaal op het begin, gebeden had. Ze had gebeden, God, geef me een plek op een akker van iemand in wiens ogen ik genade vind. Ik heb de vorige keer al gezegd, alle gebeden in het boek worden beantwoord. En nu gaat Boas ook bidden. Ik denk dat Boas het gewend is om te doen. Hij stapt al uit zijn auto met, hey, de Heer zegen u. Nou, dan zal hij ook wel bidden, neem ik dan aan. Maar nou doet hij het weer. Mogen de Heer uw daad vergelden. Mogen uw loon volkomen zijn van de Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. In Nederlands taal, hè, want dit is kippen en vleugels en, nou. Boas zegt eigenlijk, ik bid dat God je alles geeft wat je nodig hebt. Dat God je zegent. Hij zegt dat je loon volkomen mag zijn. Dat bedoelt dat je eten krijgt, dat je een huis krijgt, dat je vrienden krijgt, dat je een man krijgt, dat je een kind krijgt. Allemaal heel belangrijk in die tijd. Dat God je zegent. En ik had al verklapt, hè, alle gebeden in dit boek worden beantwoord. Maar deze is een heel interessante. Wie gaat dit gebed straks beantwoorden? Komt God vanuit de hemel met een bliksemschicht en komt er dan een baby en een huis en een man? Of is het Boas? Die straks zelf, dan ga ik het einde bijna verklappen, die straks zelf zijn eigen gebed gaat beantwoorden. Weet je, gebed, als we bidden, heeft dat twee doelen. Soms bidden we tot God dat God iets wil doen. Dat hij iets doet. Maar heel vaak merk ik dat God dan iets terug aan mij vraagt. Dat God mijn hart verandert. Dat God iets in mij teweeg brengt. Dat hij zegt, hey Maarten, jij vraagt nu wel iets, maar jij kan daar zelf ook al iets voor doen. Dat als ik aan bidden ben, dat ik me realiseer van, hey, ik ben misschien wel degene die hier iets mee moet. Ik kan een deel van mijn gebed beantwoorden. Bijvoorbeeld, we hadden een paar weken geleden, het gaat niet zo goed met Nicole, dat weten sommigen van jullie. Er waren vrienden die waren bij ons thuis aan bidden voor Nicole. Die zeiden, oh, we willen graag met jullie bidden, geweldig. Dus die kwamen bij ons thuis, we gaan bidden voor Nicole. Dat het beter met haar zijn, dat God voor ons zou zorgen. Nou, hartstikke mooi. En vervolgens komen ze op het idee, weet je wat, we kunnen daar iets aan doen. We kunnen voor jullie koken. Ach, geweldig. Dus aan enerzijds God die ook iets met Nicole aan het doen is. En anderzijds mensen die gewoon op één keer in de twee weken voor ons koken. Of gewoon, dus misschien helemaal niet gewoon. Het is geweldig dat dat gebeurt. Soms bidden we dat, zonder dat we zelf realiseren dat we een onderdeel van de oplossing zijn. Ik kan wel bidden, God zorg voor mijn gezin, zorg voor mijn kinderen, zorg voor mijn vrouw. Maar het zou toch raar zijn als God aan mijn buurman stuurt om Nicole een knuffel te geven? Dat is toch raar? God zegt, hey, jij zit op die plek. Jij bent Maarten, jij bent man van je gezin. Als jij bidt, ik zal mijn ding doen, maar doe jij jouw ding. Jezus doet het ook. Als Jezus aan het kruis hangt, terwijl de mensen hem aan het kruis slaan, wat bidt hij dan? Hij zegt, Vader, vergeef hen. Vader, vergeef hen. Ze weten niet wat ze aan het doen zijn. En vervolgens sterft hij en door zijn dood maakt hij het mogelijk dat de mensen vergeven worden voor wat ze hem aan het aandoen zijn. Waar bid jij voor? Praat je wel eens met God? Waar ben jij gefrustreerd over? Zou het kunnen zijn dat God daar een plan mee heeft, dat de frustratie of die passie die jij hebt voor bepaalde dingen die je ziet of meemaakt, dat God daar een plan mee heeft? Dat hij die niet voor niks in je hart gelegd heeft? Ik ga verder. Rut zei, laat me genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Ik werk niet voor je, zegt Rut. En toch heb je me meer gegeven dan ik verdiend heb. Dit is zo'n mooi plaatje. Zo'n mooi plaatje met hoe het is tussen ons en God. Wij, de vorige keer stelde ik de vraag, wie ben jij? Hè? Ben je Rut, ben je Naomi, ben je Elimelech, ben je Machlon of Kilion of weet ik wat. Hè? Maar nu zijn we allemaal zoals Rut. Boas is meer zoals Jezus. Rut, we komen bij Jezus met niks. We zijn arm. En Boas weerspiegelt hier een heel mooi stuk van Jezus. Hij gaat veel verder. Hij gaat veel verder dan de wet. Hè? Wat moet hij doen? Hij moet wat aren achterlaten op zijn veld. Maar hij doet veel meer. Hij beschermt haar. Hij geeft haar eten. Wij komen met lege handen. Arm. Boas komt naar ons toe, net als Jezus. Nou, Jezus kwam misschien niet in een BMW, maar wel als klein babytje in een stal in Bethlehem, dezelfde stad. Jezus ziet ons met alle ellende die we hebben meegemaakt. Alle vragen die we hebben. En Jezus nodigt ons uit. Kom bij me. Net zoals Boas. En net zoals Boas, die Rut dient, dient Jezus ons. Geeft ons wat we nodig hebben. En wij vinden, om deze term hier te gebruiken, genade in zijn ogen. Ik ga een heel klein stukje verder lezen van de tekst. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom hier bij me en eet van het brood. Doop uw stukje brood in de zure wijn. En zo zat zij neer naast de maaiers. En hij reikte haar geroosterd koren aan. En ze at en werd verzadigd. En hield nog over. Waar is hun eerste date? In de bioscoop? Bij harde muziek? Nee, Boas snapt dit, hè? Ze gaan lekker eten. Kunnen ze zitten? Kunnen ze praten met elkaar? Mooie barbecue. Maiskolven, ik denk ook nog wel wat anders. Hij dient haar. Hij raakt haar het koren aan, hè? Zij hoeft niet zelf te pakken. Hij dient haar. Hij is een echte gentleman hier. Weer dat geweldige beeld van Jezus. En ze houdt nog over. Weet je naar wie dat toe gaat? Dat eten wat ze overhoudt van het middagmaal. Dat neemt ze mee. Naar huis, naar de schoonmoeder. Weer een geweldige tip. Hè? Er zijn zoveel tips. Hè? 3000 jaar oud, maar dat is geweldig. Vroeger had ik een vriendje. En die nam altijd een meid mee uit. Hè? Want dan had hij weer een nieuwe vriendin. Maar die dacht altijd aan die schoonmoeder. Die aanstaande schoonmoeder die wellicht ooit een keer in de toekomst zat. Dus als ze gingen eten, dan nam die altijd een chocolaatje mee. Of iets wat zij mee naar huis moest nemen voor haar moeder. En ik vond dat zo overdreven. Dan denk je, oh, wat een slijmbal. En uiteindelijk was het ook zo, want die moeders liepen met hem weg. Een reep chocola, jongens. Een euro bij de Jumbo. Geweldig. Hè? En die moeders liepen helemaal met hem weg. En die dochters niet altijd, dus dat wisselde dan wel weer eens. Maar hier een tip. Let op je aanstaande schoonmoeder. Zorg goed ook voor haar. Neem een chocotoetje mee. Hè? Net zoals als Boas geeft het mee aan Rut. Of een taartje mee uit het restaurant. Ik had daar veel meer van kunnen leren, denk ik, dan dat ik toen heb opgepikt. Maar goed. Toen zij open stond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen vallen niet lastig. Hè? Weer dat beschermende. Laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels, aren, en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen. Bestraf haar niet. Boas is rijk, hij heeft veel, maar hij is ook heel gul. Hij geeft haar veel meer. Dit moet je voorstellen, in 2015. Een vluchteling komt uit Syrië of zo, komt naar Nederland, heeft alles achter zich moeten laten, heeft geen werk, geen uitkering, heeft niks hier. En hij loopt hier aan en hij komt in de stad in Eindhoven en hij ziet de V&D en hij denkt, weet je wat, ik vraag of ik daar wat borden mag wassen. Hij staat er in de keuken borden te wassen En daar toevallig loopt meneer Dreesman binnen. Of de kleinzoon dan, maar meneer Dreesman komt binnen. En die ziet meneer uit Syrië, die daar aan het afwas is. En hij vraagt, hij maakt een praatje. Hey, hoe gaat het met je? En hij hoort dat die Syriër geen eten heeft. Dat hij nog honger heeft. Dat hij wel af staat te wassen, maar dat zijn maag leeg is. En dus zegt hij, doe alles. Hè? Kom met me mee. We gaan even een hapje eten en ik trakteer. En ik zal je bedienen. Kan je je voorstellen dat de CEO van zo'n bedrijf als V&D zo'n man op het oog heeft en dan hem zo helpt? Dat gebeurt hier. Hier is een dakloze vrouw die staat gewoon are te rapen. En ze zit in één keer op de voornaamste plaats aan een maaltijd met de baas. Zo raapte zij are op de akker tot de avond. En wat ze geraapt had, klopte ze uit en het was een eva gerst. Nou, ik weet niet hoe goed jullie zijn met eva, Google is daar niet zo heel goed in. Maar eva is ongeveer 15 kilo. Dat is best wel veel. 15 kilo gerst. Ze pakte het op, kwam in de stad en haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had. Ook haalde ze tevoorschijn wat ze overgehouden had toen ze nog genoeg gegeten had en ze gaf het haar. Ze komt thuis bij Naomi. Kijk eens wie ik vandaag ontmoet heb. Kijk eens wat hij me meegegeven heeft. Hier is je chocoladetaartje en ik heb hard gewerkt. Ik heb ook nog 15 kilo gerst bij me. Dat is 2 weken salaris van die tijd. Dat is 1.000, 2.000 euro. Dat is heel veel geld. En dan komt Naomi natuurlijk met de tegenvraag. Ik snap dat je hard gewerkt hebt en dat je goed je best gedaan hebt. Maar wat je nu hebt meegebracht, dat is wel een beetje veel. Waar ben je eigenlijk geweest? Dus zegt ze, waar heb je vandaag aren geraapt? En waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft, gezegend worden. Mara, Naomi, Mara, de bittere schoonmoeder, verandert nu terug in Naomi. Die kan bidden, die positief kan zijn, die God kan danken. Is alles nu oké in haar leven? Denk je niet. De man is nog steeds dood, de zonen zijn nog steeds dood, de omstandigheden zijn niet gewijzigd. Ze heeft zelfs een schoondochter moeten achterlaten in Moab. Maar Naomi herkent op dit moment dat God bezig is. God is bezig. Herken je dat ook in jouw leven, op de moeilijke momenten? Dat God er is, dat hij met je bezig is. Rut vertelt haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had. En ze zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. En Naomi zei tegen haar schoondochter, mogen hij, die zijn, weer zo'n moeilijk woord, goedertierenheid, dat betekent trouw, genade, liefde, die zijn trouw niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de Heere. Verder, dat is weer een gebed, hè? Verder zei Naomi tegen haar, die man is nou aan ons verwant. Hij is één van onze lossers. Nog meer toeval. Niet alleen kwam ze op de akker van de boer die single was, die rijk was, maar toevallig is zij een familielid, is zij een losser. Het gaat nu, gezien de tijd, te ver om dat uit te leggen. Dat doe ik de volgende keer wel, als ze daar verder op ingaan. Rut begrijpt op dit moment ook nog helemaal niet wat dat betekent. Maar ik zou je wel verklappen, in dit opzicht lijkt Boas ook weer op Jezus. Rut, de Moabitische, zei, bovendien heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven totdat ze met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut, het is goed mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hun werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastig vallen. Ook Naomi is natuurlijk bang dat er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Zo bleef ze dicht bij de meisjes van Boas om are te rapen, tot de gerstenoogst en de tarweoogst voorbij waren. Zo bleef ze bij haar schoonmoeder. Dit was voor mij wel een verrassing. Ik heb verhaal natuurlijk vaker gelezen, maar een gerstenoogst, dat is niet een dag, hè? Dat is weken. Een tarweoogst, weken. Waar is boer Boas? Bij de KRO komt hij iedere week terug. Hij blijft hier weg. Hij had een leuke eerste date, hij was volgens mij onder de indruk. Ze geeft haar eten. Geeft haar zorg voor haar, beschermt haar. Waar blijft de tweede date? Wat is Boas aan het doen? En wat doet Rut? Geeft Rut het op? Gaat Rut maar achter de maaiers aan? Gaat Rut terug naar Moab? Nee, ze blijft. Ze gaat niet flirten met de jonge mannen daar. Ze blijft wachten. En de volgende keer, deel 3, zullen we zien wat Rut wel gaat doen. Als die man zo lang niks van zich laat horen. Misschien was hij een beetje verlegen of zo, ik weet het niet. Dit was deel 2. Een verhaal van normale mensen. Mensen zoals jij en ik. Deze week een nieuw persoon, broer Boas. Een beeld van het karakter van Jezus. Heel gul, zorgzaam, een oog voor de mensen om hem heen. Maar het gaat nog veel verder. Veel verder dan alleen dat Boas een beeld is van Jezus. In dit verhaal komt een vreemdeling, een Moabitische vrouw, komt bij God. Mag schuilen onder de vleugels van God, zoals het er net stond. Wij mogen dat ook. Iedereen, of je nou Joods bent of niet Joods. Of je nou een kerkpersoon bent of niet een kerkpersoon. Of je nu vreemdeling bent of een bekende. Iedereen, ieder volk, iedere natie, iedere taal, iedereen mag komen bij God. Het is geweldig. Iedereen kan bij hem komen om vergeving te krijgen. Iedereen kan bij hem komen om rust te krijgen, vrede en leven in overvloed. Waarom? Omdat Jezus gestorven is voor ons allemaal. En ik wil je echt uitdagen om die stap te nemen. De keuze om te durven te schuilen bij God. Juist in de momenten dat het moeilijk met je gaat. Zoals Naomi. En als je graag wil dat wij je daarbij helpen, dat kan. We hebben reactiekaarten, wij zijn hier naar de hand bij, we kunnen over praten. Dat zouden we heel graag willen doen. Ik wil met jullie bidden. En dan gaan we verder met de muziek. Heer God, wat gaaf dat u zo met ons bezig bent in ons leven, al duizenden jaren lang, zoals u ook in het leven van Rut en Naomi bezig bent, Heer. Dat u mensen op hun pad stuurt, zoals u ook mensen op ons pad stuurt, Heer. Heer, wat geweldig dat u niet de God bent van Israël, de God van een klein volkje, maar dat u de God bent van iedereen, van ons allemaal. Dat we bij u mogen komen, dat we zo vanochtend met u mogen praten. Heer, dat u gewoon in ons midden bent. Wat allemaal mogelijk is gemaakt door het offer van uw zoon Jezus aan dat kruis, Heer. Heer, dank u dat we mogen leren van Boas hoe die is zoals uw zoon. En dank u weer dat we mogen nadenken, Heer, over u. Vader, ook de komende week, laat ons uw onzichtbare hand zien. Uw onzichtbare hand waarin u door de omstandigheden en de mensen om ons heen aan het werk bent. Heer, dat we iets van u mogen ervaren tot we weer bij elkaar komen. Dank u, Vader.